Last winter, my daughter
had a... Mijn dochter had in de afgelopen winter een angstige ervaring toen ze op weg naar huis in een zware sneeuwstorm terechtkwam. Ze herinnerde mij aan een soortgelijke situatie die ik jaar geleden had met mijn twee zoons. Mijn jongste zoon Joe was toen 3 en mijn zoon Larry 6. We reden in juni per auto van San Francisco naar Utah. We hadden heel goed weer. Toen we aan de beklimming van de Donner Pass pas in de Sierra-bergen begonnen, brak er plotseling en uit het niets een zware sneeuwstorm los. Geen van de automobilisten was erop voorbereid. Een vrachtwagen voor ons was gaan scharen en stond dwars over 2 rijstroken. Andere vrachtwagens en auto's waren van de weg geraakt. 1 rijstrook was open en veel auto's, waaronder die van ons, probeerden wanhopig grip op de weg te krijgen om maar geen brokken te maken. Al het verkeer kwam uiteindelijk vast te zitten. We waren niet voorbereid op sneeuw in juni. We hadden geen warme kleding bij ons en onze benzine was bijna op. Ik trok de 2 jongens dicht tegen me aan om ons warm te houden. Na vele uren verschenen er hulpdiensten, sneeuwschuivers en takelwagens die de lange file begonnen op te lossen. Na verloop van tijd werden we door een takelwagen naar een tankstation aan de andere kant van de pas gebracht. Ik belde mijn vrouw, die zich vast en zeker zorgen maakte, omdat ze al veel eerder een telefoontje had verwacht. Ze vroeg of ze met haar 2 jongens kon spreken. Toen het de beurt van de 3 jaren was, zei hij met een trillend stemmetje: "Hopelijk weet u dat we het moeilijk hebben gehad." Ik kon aan onze zoon van 3 zien dat hij, toen hij zijn moeder vertelde hoe moeilijk we het hadden gehad, troost vond en toen geruststelling. Onze gebeden zijn ook zo als we onze Vader in de hemel benaderen. We weten dat hij met ons begaan is in zorgelijke tijden. Het incident dat ik net verteld heb, hoewel niet gemakkelijk, duurde kort en was zonder blijvende gevolgen. De vele zorgen en problemen die het leven echter brengen, zijn heftig en hebben, naar het zich laat aanzien, blijvende gevolgen. Iedereen komt in dit wisselvallige leven voor problemen te staan. Velen die naar deze conferentie luisteren, hebben momenteel met ernstige problemen te maken. We hebben begrip voor de vragen van de profeet Joseph toen hij ten onrechte was aangeklaagd, zoals president Packer heeft gezegd eerder, en maanden in de gevangenis de Liberty gevangen was gezet. O God, waar zijt gij? En waar is de tent die uw schuilplaats bedekt? Het antwoord van de Heer is geruststellend. Mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn. En dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. Een van de essentiële leerstellingen waar de herstelling licht op werpt, is dat er een tegenstelling in alle dingen is om rechtvaardigheid teweeg te brengen. Dit leven is niet altijd gemakkelijk, nog is dat de bedoeling. Het is een tijd waarin we worden getoetst en beproefd. Want we lezen in Abraham en wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer hun God hun ook zal gebieden. Ouderling Harold B. Lee heeft ooit verklaard: soms lijkt datgene wat het beste voor ons is en datgene wat ons eeuwige beloning brengt het minst verkiezelijk en datgene wat verboden is vaak het begeerlijkst. De roman A Tale of Two Cities begint met de vaak geciteerde zin: het was de mooiste tijd, het was de slechtste tijd. Uit de schriften blijkt dat elke generatie zijn eigen portie mooie en slechte tijden heeft. Niemand ontkomt aan de strijd tussen goed en kwaad en het contrast tussen licht en duister, hoop en wanhoop. Ouderling Neil A. Maxwell heeft uitgelegd: het scherpe contrast tussen zoet en bitter blijft van wezenlijk belang tot onze laatste ademtocht in deze korte sterfelijke ervaring. Einde citaat. Onze leer is dat het goede het zal winnen van het kwade. En wie zich bekeert en heiligt, beërft het eeuwige leven. Rond de tijd dat Dickens aan zijn roman werkte, waren de eerste heiligen druk bezig om zich in het Westen te vestigen. Niettegenstaande de godsdienst die zij gemeen hadden, moesten de heiligen veel ontberingen doorstaan en zagen zij de Exodus uit Nauvoo met heel verschillende verwachtingen tegemoet. Sommigen waren optimistisch, anderen hadden hun bedenkingen. Helen Mar Whitney en Bathsheba Smith hebben ons daarvan twee uitstekende voorbeelden nagelaten. Beiden weten ons hart te raken met hun zielenroerselen. Zuster Whitney schreef vlak voor ze uit Nauvoo vertrok over haar verwachtingen. Ik pak al mijn linten, kragen en koorden enzovoort in, want we gaan ergens naartoe waar ze niet te koop zijn. We verlaten de wereld om ons voorbij de Rocky Mountains te vestigen, waar niemand anders wenst heen te gaan. Daar zullen er rijken nog armen onder ons zijn. Slechts de oprechten en deugdzamen zullen daar wonen. De woorden van zuster Whitney resoneren met idealistisch optimisme. De gevoelens die zuster Bathsheba Smith aan het papier toevertrouwde, laten zich kenmerken door geloof, maar ook enige bezorgdheid. Ze had van dichtbij meegemaakt hoe bendes zich tegen de heiligen in Missouri keerden. En ze was erbij toen apostel David W. Patton stierf aan zijn verwondingen. Toen ze voor de uittocht uit Nauvoo stond, schreef ze: mijn laatste daad op die dierbare plek was de kamers op te ruimen, de vloer te vegen en de bezem op zijn vaste plek achter de deur terug te zetten. Vervuld van diepe emoties trok ik zachtjes de deur achter mij dicht om een onzekere toespraak tegemoet te gaan. Met diep geloof in God en met dezelfde vaste overtuiging dat het evangelie uiteindelijk in het Westen zou worden gevestigd en dat het de ware en blijvende beginselen in zich droeg dat dan ik in die hachelijke tijden in Missouri had gevoeld. Beide pioniersvrouwen bleven hun verdere leven trouw aan het evangelie en hebben veel gedaan om Zion op te bouwen. Hoewel zij nog meer beproevingen en ontberingen te verduren kregen, die zij beiden getrouw doorstonden. Ondanks zuster Whitney's optimisme stierven haar eerste drie kinderen bij of vlak na de geboorte, van wie twee tijdens de langste exodus van Nauvoo naar Salt Lake City. Zuster Whitney is ons tot zegen met haar geschriften waarin ze ons geloof verdedigt en ze was de moeder van apostel Orson F. Whitney. Zuster Smith legde de armoede, ziekte en ontbering vast die de heiligen ondergingen toen ze naar het Westen trokken. In maart 1847 stierf haar moeder en de daaropvolgende maand werd haar tweede zoon John geboren. Zij was kort daarover. Hij was mijn laatste kind en heeft slechts 4 uur geleefd. Later in haar leven was ze de mater van de Salt Lake Temple en de vierde algemene presidente van de ZFV. De ontberingen van de eerste heiligen raken ons diep. Brigham Young vatte die in februari enigszins humoristisch samen toen hij zei: laat ik u iets zeggen over de moeilijke tijden. U weet wat ik u gezegd heb, dat het iedereen die bang is om van de honger om te komen vrij staat te vertrekken en te gaan naar waar er overvloed is. Ik zie absoluut niet in waarom wij van de honger zouden omkomen, want zolang we het laatste muildier niet van de puntoren tot het einde van zijn vliegenmeppen hebben opgegeten, ben ik niet bang om van de honger om te komen. Verder zei hij: er zijn nu veel mensen werkloos. Maar de lente komt eraan en we hoeven nooit meer te lijden dan goed voor ons is. De moeilijkheden van tegenwoordig zijn in zekere zin vergelijkbaar met de moeilijkheden in het verleden. De recente financiële crisis heeft over de hele wereld voor grote deining gezorgd. Werkeloosheid en financiële problemen zijn niet ongewoon. Veel mensen hebben lichamelijke en psychische problemen. Anderen hebben huwelijksproblemen of onhandelbare kinderen. Sommigen hebben dierbaren verloren. Verslavingen en ongepast of schadelijk gedrag leiden tot hartzeer. Wat de bron van de problemen ook is, ze veroorzaken veel pijn en verdriet, zowel voor slachtoffers als dierbaren. We weten uit de schriften dat sommige problemen voor ons best wil zijn en onze persoonlijke ontplooiing ten goede komen. We weten ook dat het regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ook is het zo dat niet elke wolk die we zien een regenbui tot gevolg heeft. Ongeacht onze moeilijkheden, zorgen en ellende, putten we kracht uit de geruststellende leer dat Jezus Christus de verzoening heeft gewrocht, waarvoor Hij naar de lering van Alma onze zwakheden op zich heeft genomen en zijn volk te hulp komt naar gelang hun zwakheden. De schriften en de hedendaagse profeten maken duidelijk dat er magere jaren en overvloedige jaren zullen zijn. De Heer verwacht van ons dat we voorbereid zijn op veel van de moeilijkheden die gaan komen. Hij heeft verklaard, indien gij zijt voorbereid, zult gij niet vrezen. De ontreddering die ik jaren geleden in de sneeuw in de Sierra-bergen ervoer, had ik deels aan mezelf te wijten, omdat ik niet was voorbereid op deze onverwachte gebeurtenis. Een van de grote zegeningen van de schriften is dat ze ons waarschuwen voor onvoorziene moeilijkheden die niettemin plaatsvinden. We doen er goed aan om daarop te zijn voorbereid. Eén vorm van voorbereiding is de geboden te onderhouden. In het Boek van Mormon wordt het volk vaak beloofd dat ze voorspoedig in het land zullen zijn, voor zoverre gij mijn geboden onderhoudt. Deze belofte gaat vaak vergezeld van de waarschuwing die ze van Gods tegenwoordigheid worden afgesneden. Als ze de geboden van God niet onderhouden. De invloed van de geest voelen, de bediening van de Heilige Geest, is beslist een onmisbaar element als iemand werkelijk voorspoedig in het land en voorbereid wil zijn. Ongeacht onze moeilijkheden zou het, in het licht van de overvloed die we hebben, ondankbaar zijn als we onze zegeningen niet waardeerden. Hoewel het duidelijk was dat de pioniers voor grote problemen stonden, sprak president Brigham Young over het belang van dankbaarheid. Hij verklaarde, ik ken, op de onvergetelijke zonde na, geen grotere zonde dan ondankbaarheid. Onze dankbaarheid dient allereerst onze heiland en zijn verzoening te gelden. We zijn ons ervan bewust dat veel mensen die naar deze conferentie luisteren, zulke ernstige zorgen en problemen hebben, dat het eerste wat er in hun hart opkomt als ze tot hun Vader in de hemel bidden is, hopelijk weet u dat ik het moeilijk heb. Ik wil u een waar gebeurd verhaal vertellen over een zuster, Ellen Yates, uit Grantsville in Utah. 10 jaar geleden, vroeg in de maand oktober, kuste ze haar man Leon, gedag die op weg ging naar zijn werk in Salt Lake City. Dat zou de laatste keer zijn dat ze hem in levende lijven zag. Hij had een frontale botsing met een 20-jarige jonge man die laat was voor zijn eerste werkdag. En een voorligger inhaalde. Ze waren beiden op slag dood. Zuster Yates zei dat ze, nadat 2 meelevende politieagenten haar het nieuws hadden gebracht, instortte van verdriet. Ze schrijft, alles wat ik zag als ik aan de toekomst dacht, was pijn en duisternis. Het geval wilde dat de beste vriend van haar man de bisschop was van de jonge man. De bisschop belde zuster Yates en zei haar dat de moeder van de jonge man, Jolene Wilmore, met haar wilde praten. Ze herinnert zich dat ze ervan schrok, omdat ze zozeer met haar pijn en haar verdriet bij zich was, dat ze geen moment aan de jonge man en zijn familie had gedacht. Ik besefte opeens, zei ze, dat we hier een moeder hadden die net zoveel of meer pijn had dan ik. Ik gaf snel toestemming voor een gesprek. Toen broeder en zuster Wilmore arriveerden, verwoorden zij hun grote verdriet dat hun zoon verantwoordelijk was voor de dood van Leon en gaven haar een prent van de heiland die een klein meisje in zijn armen houdt. Zuster Yates vervolgt, als het allemaal boven mijn hoofd dreigt te groeien, kijk ik naar die prent en onthoud dat Christus mij persoonlijk kent. Hij kent mijn eenzaamheid en mijn zorgen. Eén tekst die zuster Yates veel troost schenkt is, wel nu, houd moed en vrees niet, want ik, de Heer, ben met u en zal u bijstaan. Elke oktober gaan zuster Yates en zuster Wilmore, die vandaag samen in het conferentiecentrum in het conferentiecentrum zijn, in deze bijeenkomst, samen naar de tempel om Christus te danken voor zijn verzoening, voor het heilsplan, voor eeuwige gezinnen en de verbonden die man, vrouw en kinderen aan beide zijden van de sluier samenbindt. Zuster Yates eindigt: door deze beproeving heb ik de liefde van mijn Vader in de hemel en mijn Heiland in grote mate gevoeld dan ooit tevoren. Zij getuigt: er is geen leed, geen pijn, geen ziekte zo groot dat de verzoening van Christus en de liefde van Christus die niet zou kunnen genezen. Wat een mooi voorbeeld van liefde en vergevensgezindheid hebben deze twee zusters tentoongespreid. Daardoor kon de verzoening van Jezus Christus in hun leven gaan werken. Denk aan de Heiland in de Hof van Gethsemane, toen hij de verzoening wrocht met smart zo groot dat hij uit elke porie bloedde. Zijn bede omvatte het woord Abba, dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als de bede van een lijdende zoon aan zijn Vader. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Ik getuig dat de verzoening van Jezus Christus alle beproevingen en ontberingen dekt die ieder van ons in het leven kan overkomen. En in tijden dat we geneigd zijn, hopelijk weet u dat ik het moeilijk heb te zeggen, kunnen we er zeker van zijn dat Hij er is en dat we veilig zijn in zijn liefdevolle armen. Toen onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, op zijn verjaardag in augustus gevraagd werd wat het ideale geschenk was dat de leden wereldwijd aan hem konden geven, zei hij zonder enkele aarzeling: iets doen voor iemand die een moeilijke tijd doormaakt. Ik ben samen met u, Jezus Christus, de redder van het mensdom, eeuwig dankbaar. Ik getuig tot u dat Hij de Heiland en Verlosser van de wereld is. In de naam van Jezus Christus. Amen.